proberen.
Niet op elkaar,
nee. Je zult het gewoon proberen.
Gaan we het gewoon proberen.
Oké, okay, ja. Nou, we gaan kijken hoe ver wat we hier te maken.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Dat staat wel aan.
Dat
wel
aan.
Ja. Dat, dan wordt het een wat minder. Ja, al een tijd. Dan knippen we er nog uit, hoor.
Oké, okay,
ja.
Dan.
Ja, Rebecca Visser, we zitten hier weer in Uskwit.
Hey Joyce, lekker.
Ja, we hadden het goede voornemen om elkaar wat vaker te treffen achter de microfoon, zodat we dat omdat we er de vorige keer achter kwamen dat er een jaar tussen had gezeten, dachten we, nou, dat gaat ons niet nog een keer gebeuren.
Nee, die gap was wel wat heel groot.
Maar die was echt
te voelde
groot.
Niet als een jaar.
Nee, maar dat was het wel.
Ja.
En wat er dan gebeurt is wel interessant, want wij prikken dan een datum in de ochtend, maar geen onderwerp.
Nee. Nou, tot nu toe meestal wel, toch?
Ja, dat is waar. Ja. Ja. En dat, maar dat komt ook omdat we dan meerdere opties hebben en dan we een beetje openlaten wat er welke we dan gaan pakken, maar dat er vaak dan ook along the way, of dat was er nu in dit geval, dan ook weer dingen tussendoor komen.
Ja.
Waar je dan uit moet gaan kiezen.
Ja. Nou ja, en dat is steeds ook zo. Als wij hier zitten te praten, volgens mij, want dat noemden we de vorige keer volgens mij ook al, hè, dat je dus dan iets aanstipt en dat je denkt, oh ja, hier zou je ook nog meer over door kunnen praten. Of zoals het onderwerp wat we vorige maand hadden, dat het een groot onderwerp is en dat ik dan toch ook later denk, hadden we dat niet in tweeën moeten knippen? Wat we ook benoemden vorige keer, hebben we niet gedaan. En dat was volgens mij is hij ook echt wel goed geworden. Maar ook hè, toen we er gisteren even over hadden, toen zei jij, en dat vond ik heel terecht, dat je, hè, toen hadden we het even over waar ze het dan over gaan hebben.
Ja.
En toen suggereerde ik wat over hè, die zorgvragen buiten de richtlijnen. Mm-hmm. Nog wat uitbreiden naar hoe zit dat nou eigenlijk met het framework waarbinnen we onze in het westen van de wereld de verloskundige zorg hebben bedacht.
Mm-hmm.
Wat eigenlijk gewoon toch heel erg gaat over er naar streven om zoveel mogelijk baby's levend geboren te laten worden.
Ja.
En dus minder een accent heeft op er naar streven om zoveel mogelijk vrouwen met veel vertrouwen het grote avontuur van het moederschap in te laten gaan. Wat toch twee verschillende focussen zijn.
Ja.
Je kan maar één focus het zwaarst laten wegen.
Mm-hmm.
Maar toen zei jij wel terecht van ja, dat wordt wel heel filosofisch. Hè? En dus
ja, het is eigenlijk bijna geen verloskunde meer.
Nee, precies. En dat is dus. Daar moest ik over nadenken. En toen dacht ik, maar in een bepaald opzicht is dat ook wel een beetje waar we voor staan met elkaar in de zorg. Hè, dat je ziet dat. Wat is dan nog verloskunde? Hè, is verloskunde, is dat dan inderdaad. Naar te goede trouw, zo punctueel mogelijk je interventies doen. En dus inderdaad hè, bij 8 weken een intakegesprek en counselen over prenatale screening. En dan bij 12 weken nog een tweede intakegesprek. En dan counselen over de 20 weken echo en de zwangere lab inzetten.
Ja.
En ondertussen goed mensen hun bloeddruk in de gaten houden. En de eventuele afwijkende labwaarden. Naar de groei van de baby kijken, daar beleid op maken. Allerlei preventief beleid inzetten. Hè, om te voorkomen dat die baby niet te klein, te groot, whatever wordt. Is dat dan de harde kern van ons vak? Of is er ook een heel belangrijk aspect van in ieder geval de verloskunde, wat dan haast een beetje voelt als een soort van denigrerend? Laatst hoorde ik het nog een collega zeggen dat er dus dat het werd gezien alsof de verloskundige voor het sociale stuk is.
Ja, en de zachte kant.
Ja, de zachte kant. Ja. Of wat dan de care heet. En de gynaecoloog voor de cure. En dat vinden we dan ook niet fijn, want de verloskundige is er wel degelijk ook voor de cure. Maar hoe dan?
Ja.
Want dat ik zie wel dat we een beetje het spoor, in mijn ogen, het spoor een beetje bijster aan het raken zijn. Omdat we zo, het is zo enorm toegenomen wat we allemaal moeten doen in een zwangerschap.
Ja.
En dan is dus inderdaad dat aspect van gewoon even zitten met die vrouw en gewoon eens te kunnen, dat ze even kan spuien over wat ze zoal meemaakt in haar leven. Maar ook dat je dus als verloskundige, doordat je toch een band met iemand opbouwt, een beeld krijgt van wat is nou voor haar, wat doet er nou echt toe?
Ja.
En dat het zo lastig is, omdat in deze tijd als een soort harde dus niet als iets zachts, maar zacht als soft en eigenlijk niet essentieel, naar dat het een soort van de bodem is waar je alles op opbouwt. Omdat
of de
je dan,
essentie van je vak of zo, hè? Ja. Nou ja, en daardoor kom je ook, als jij het zo omschrijft, en ik denk, ja, goed, ik had vorige week een fijne bevalling die ik begeleidde en toen was ik klaar. En toen dacht ik, jeetje, nu moet ik echt nog zoveel doen aan administratie of aan allemaal. Dat was niet net zo lang als de bevalling, maar het is wel wat jij omschrijft en wat ik toen ook zo even weer helemaal voelde, dat ik dacht, jeetje, de helft van mijn werk bestaat gewoon uit regeldingen. Aan afvinken van, heb ik dit wel gedaan, heb ik dat wel, heb ik die wel een bericht gestuurd, heb ik zus wel zo, heb ik de administratie wel op orde. Op het moment dat je daar dan, als je dat een beetje zou loslaten, wat niet kan en ook niet per se goed is, maar dan voelt het wel meteen alsof je een beetje, afwijkt van de richtlijn of van de standaard of de norm of zo. Ja. Dus dan kom je toch weer op dat onderwerp, namelijk wat als je gefundeerd en zelfs als het niet gefundeerd is, af moet wijken of wil wijken van datgene wat het meest gangbaar is of hoe we het hebben georganiseerd.
Ja.
Dus dat was wel de conclusie waar we uiteindelijk op uitkwamen vanochtend. Ja. Toch?
Ja.
Dat we toch een tweede deel of een klein stukje nog verlenging maken van onze laatste podcast.
Ja.
We gaan eens even kijken. Misschien is het wel minder verloskunde en meer filosofie of ethiek, maar daar zijn we ook alle twee niet vies van op zich.
Nee, dus,
helemaal niet. Dus, en dat kwam ook wel omdat we volgens mij, omdat we leuke reacties hadden daarop. Vooral denk ik van collega's. Ja. Hè? Ook misschien nog wel van zwangeren. Maar ik denk dat dat collega's, dat het echt een hot topic is.
Ja.
Gezien steeds toenemende casuïstiek als het gaat om zorgvragen buiten de richtlijn. En alle onze collega's die daarmee moeten dealen of die daarmee die dat dan begeleiden.
Ja.
Of niet.
Ja. En ik denk, en dan weet ik niet zeker of dat vorige keer aan de orde is gekomen. Dat noemde ik je al. Ik had hem eigenlijk moeten afluisteren. Dus jongens, als ik nu oma in herhalingen valt, dan weten jullie waar dat al ligt.
Ja.
Maar wat toch voor mij een topic blijft, wat me blijft intrigeren, is dat we weten allemaal dat het grote verschil tussen een zwangere in het veld van de gezondheidszorg en een niet-zwangere in het veld van de gezondheidszorg is die baby in haar buik. En dus dat het ook voor mensen die in de verloskunde werken, of dat nou in het eerste of in de tweede lijn is, dat die dus altijd een veel lastiger dilemma hebben als een vrouw iets niet wil, omdat ze dan ook de hele tijd denken aan die baby.
Ja.
Maar je ziet wel, want door de jaren heen, om bijvoorbeeld twee namen te noemen van mensen die ook al jarenlang bezig zijn met het verschil tussen het steeds meer nadruk leggen op de behandeling en minder op de relatie, zijn bijvoorbeeld iemand als Bert Keizer, een geriater, die inmiddels gepensioneerd is, maar die altijd columns schreef.
Ja.
En Sander de Hozon is iemand die ken jij ook, een oncoloog, die zich dus ook heel erg bezighoudt met wat. Die zijn namelijk met hetzelfde bezig. En dat is dat je aan de ene kant je specialisme hebt, met alle toeters en bellen die daarbij horen. En de andere kant dat je dus de mens hebt die je tegenover je hebt. En dat het dus eigenlijk hele slechte zorg oplevert als je alleen maar je protocol afdraait zonder dat je afstemt met die persoon. Wat past nou bij jou? Wat is nou echt belangrijk? Is dat zo lang mogelijk leven of is het een goede kwaliteit van leven? En dat
of
is
autonomie.
Ja, hè? Autonomie. Ja, dat blijkt dus een ontzettend centraal thema te zijn. Ja. Maar ook dat je dus, inderdaad, als jij als zorgverlener in een toch vrij complexe situatie komt en je hebt geen idee wie die mevrouw is, dat het dan ontzettend moeilijk is om iets goeds te doen.
Ja.
Nou, en dat is dus nu ik ben ook wel echt weer een beetje bezorgder dan vorig jaar als het gaat over hoe hard het gaat, omdat ik gewoon zie ook dat in de scholingen die ik geef, dat ook, dat komt ook een beetje omdat het curriculum van de opleiding volgens mij wel echt hard veranderd is, waardoor verloskundigen toch nog weer meer gemedicaliseerd worden opgeleid. Waardoor ze ergens nog wel in hun onderbuik, want volgens mij zijn heel veel verloskundigen gaan dit werk doen, niet omdat ze zo houden van hechten, knippen, spuiten, trekken, weet ik veel wat, maar
trekken. Ja, ja. Ja, dat doen we echt vaak.
Ja. Ja. Nou ja, duwen dan.
Ga door, sorry. Ja, ja, dat gaan ze niet doen vanwege dat.
Nee, dat, maar, nee, maar ja, omdat ze dus toch gegrepen zijn door, nou ja, het wonderlijke van dat er een levend mens uit een ander mens komt. En ook het stuk van het bijstaan van vrouwen in dat hele proces. Dat boeit ze. Mm-hmm. Maar daar worden ze weinig in gevoed. En dan zie je dus dat nu dat het alleen maar meer zo is dat verloskundigen, zodra ze ook maar enigszins mee gaan bewegen met wat is belangrijk voor die vrouw, dat het dus zo voelt alsof je verzaakt. Net als met wat jij had bij na die partus.
Ja.
Eén, ik waag wel te betwijfelen of het echt nodig is dat we dat onze administratiedruk zo verzwaard is. En je ziet ook dat daar ook bij VWS is er ook aandacht voor. Dus, mm-hmm. de veel te hoge administratieve
krokodil, toch?
De paarse krokodil. Ja. Maar ik vraag me af of we echt structureel daar iets gaan veranderen als we met elkaar dit filosofisch gesprek niet ook voeren. Van waartoe ben je nou eigenlijk op aarde? Ja. En waar gaat het nou om?
Ja, zeker.
Ja, want, en dan is dus inderdaad nu elk dingetje wat je doet waarvan je kan zeggen, hier sporen we misschien ook nog afwijkingen mee op. En hier mm-hmm. sporen we misschien ook nog wat mee op. En dat doen we dan ook nog even. En dat doen we ook nog even. En nou ja, dan hou je dus op een gegeven moment helemaal geen tijd meer over voor dat zitten.
Hey, en kan even terug, kan jij je nog herinneren, of heb jij daar nog herinneringen aan, dat toen jij de opleiding deed, of je iets, of niet per se onderwijs, maar wel tijdens stages te maken hebt gehad, of wat je hebt geleerd om te doen als er iemand iets anders wilde dan het advies was? Of daar, kan je je daar nog een, zeg maar, hoe heb jij het geleerd om, wat moet je doen als iemand daar, als iemand iets anders wil dan het protocol of het advies?
Voor zover ik het mij kan herinneren, heb ik het alleen maar vanaf de andere kant gehad. Want wij kregen best uitgebreid ethieklessen. Mm-hmm. En bij die ethieklessen kwamen dus wel de belangrijkste ethische basisprincipes van weldoen en niet schaden mm-hmm. en bij twijfel niet handelen, die werden uitgebreid uitgediept. En dan werden we dus ook uitgedaagd om daar zelf ook over na te denken. En dan moest je ook een soort werkstuk over schrijven. En ik herinner me dat ik, en op die manier was er dus aandacht voor. Ik heb zelf toen een werkstuk geschreven, omdat ik toen stage liep in in een derde lijn centrum. En daar lag een kindje op de NICU die prematuur geboren was, en dat bleek kindje te zijn met syndroom van Down. En dat kindje had een duodenumatresie. Mm-hmm. En een hartafwijking, maar die was niet meteen, daar hoefde niet aan geopereerd te worden meteen. Had een gaatje ergens. En een duodenumatresie, dan ontbreekt er een stukje van het maag-darmkanaal, wat belangrijk is, wat je nodig hebt. En de artsen waren eigenlijk een voorstander van om het niet te gaan behandelen, omdat het kind syndroom van Down had. Terwijl de ouders heel graag wel wilden behandelen. Ja. En daar ontstond dus heel veel reuring op de afdeling over. Van wat moeten we nou? Ja. En dat ik ook dacht, dit is een interessant moreel dilemma. Dat dus artsen eigenlijk denken, dit kindje gaat sowieso een lage kwaliteit van leven krijgen, want heeft het syndroom van Down. En dus moeten we dit wel doen. Terwijl als het kindje syndroom van Down niet had gehad, dan hadden die ouders een groot probleem gehad als zij die operatie niet hadden gewild. En dat heeft mij voor het eerst dus op die manier, maar dat is heel anders. Ik denk wel dat dat voor mij een heel belangrijk moment is geweest mm-hmm. om na te denken over wat paradoxaal is dit.
Ja.
Dat was dus het ene stuk, dat ethische. Maar ik heb ook nog op een andere manier werd ik ermee geconfronteerd. En dat herinner ik me ook nog heel goed, dat ik me daarvan bewust was dat dat zo was. En dat was dat verloskundigen in die tijd hadden nog veel minder nu hebben wij onze dagelijkse praktijk heel erg verbonden aan het VSV en aan de tweede lijn en aan de samenwerking daarmee. En dat heeft hele goede kanten. Vroeger, dus 20 jaar geleden of langer, waren verloskundigen werd er veel meer de nadruk gelegd op je autonome positie. En mm-hmm. dus ook op het belang dat jij zelf individueel de risicoselectie deed.
Ja.
En daar, zeker in, ik ben in Amsterdam opgeleid. Destijds was het ook nog echt zo dat wij leerden echt, als je iemand voor consult stuurt, dan kan de tweede lijn niet overnemen. Moeten ze met jou terugbellen en zeggen, ons voorstel is om die mevrouw over te nemen. Maar ja. jij bepaalde dat. Dat is al lang niet meer zo. En dat is een discussie die wil ik verder laten liggen, of dat goed is of niet. Maar wat ik wel weet, is dat ik in mijn stages heel vaak meemaakte dat verloskundigen zelf wel al wisten, want je had toen ook al de verloskundige indicatielijst, en daar stonden bijvoorbeeld twee belangrijke dingen in. En één, dat is een, wat is een normale uitdrijvingsduur? En mm-hmm. twee, wat is een normale hoeveelheid bloedverlies?
Ja.
Als vrouwen daar dan boven kwamen, dan noteerde verloskundigen dat niet in de LVA. Dus in hun registratie, ja. dan schreven ze dus 950 ja. cc bloedverlies. Ja. Als ze wisten dat het meer was, of ze schreven uitdrijving duurde een uur bij een vrouw die al eens kinderen gekregen had. Terwijl het 2 uur was, maar ja. dan hebben ze dus, omdat ze gewoon zagen wat er gebeurde, ja. snoepten ze dat eraf, ja. zodat het binnen de marge bleef. Dus destijds werd er heel veel vaker creatief geboekhoud. En dat kreeg ik ook als stagiaire.
En denk je dat dat nu helemaal niet meer gebeurt?
Ik denk dat dat nu nog steeds ja, gebeurt. Precies. Maar ik denk wel dat het in deze tijd veel meer voelt als dat je dan iets stouts aan ja, doen ja, bent. Ja, ja, ja. En toen was dat echt een soort van, weet je, dat doe ik hier en hierom met opgeheven hoofd.
Ja.
En ik denk overigens, dat heeft ook een nadeel, want ik denk wel dat we daarmee onbedoeld een voedingsbodem hebben gelegd voor het normeren van dit soort getallen. Mm-hmm. Terwijl inmiddels, hè, want wat je ziet nu, dat vind ik zelf heel frustrerend. Het is een ander onderwerp, moeten we het ook nog maar eens over hebben. Maar als vrouwen te veel bloed verliezen, dan vind ik veel relevanter hoe ze klinisch zijn dan hoeveel bloed ze verloren hebben. En nu ja. zijn we dus continu alleen maar op meten is weten aan het focussen. En meten is helemaal geen weten.
Nee.
Meten is meten,
ja.
wat mij betreft. Ja. En dat is waardevol, maar, ja. maar wat weet je dan ja. als je iets gemeten hebt?
Hè? Ja. Dat, wat betekent dat dan? Ja, precies.
Ja. Ja. Ja.
Nou ja, waarom ik er naar vraag is, omdat kijk, jij reist door het land en geeft scholingen, dus je ziet al, jij spreekt veel verloskundigen. En, ja. Maar ook hier in het noorden werken we, ik werk ook met veel net afgestudeerde verloskundigen.
Ja.
Ik heb daar dus ik doe een beetje aannames, want ik ben niet recent afgestudeerd. Maar ik zie dan hoe jonge verloskundigen met zulke dingen omgaan, hè, zoals zorgvraag buiten de richtlijnen. Daar, mijn indruk is wel dat nu echt een heel anders onderwezen, of misschien niet, of marginaal voorbij komt in zowel het onderwijs als tijdens de stages. Terwijl ik denk dat het een toenemend dat je het steeds vaker ziet dat vrouwen iets anders willen dan dat ze.
Ja, gigantisch.
Dus dat strookt in mijn optiek niet helemaal. Namelijk de hoeveelheid of de toename van de vraag. En de tools die verloskundigen hebben, de jonge verloskundigen, om daar dan goed mee om te gaan. Hè? Dan hebben we het nog niet over de gynaecologen.
Nee.
Of de mensen die geen verloskunde hebben gestudeerd, maar wel met zwangeren werken.
Ja.
Dus dat vind ik wel fascinerend. Van wat ja. gebeurt er nou vandaag de dag met je als je zegt, ik heb een fluxus in de anamnese en ik wil graag thuis bevallen.
Ja. Ja.
En volgens mij is dat super afhankelijk van je hulpverlener, dus heel random wat dan de scenario's kunnen zijn. Namelijk in welke praktijk zit ja. je, waar is die gevestigd, in welk VSV zit die praktijk,
ja.
wie heeft er die dag dienst,
ja.
wie maakt het beleid in de zwangerschap. Dus dat ja. is een heel, en dat ergens voelt dat natuurlijk niet zo lekker. Want dan ben je een soort overgeleverd aan het wat het lot bepaalt wie ja. jouw verloskundige op dat moment is, of ja. waar je woont. Of,
ja.
En dat vind ik wel fascinerend.
Ja.
Hoe ga je daar dan mee om als verloskundige?
Ja. En nou ja, ik weet dat ik dat ervoor, want vorige keer hebben we het ook specifiek over flux in de anamnese ja. gehad. En dus ook dat ik het voorbeeld noemde, omdat ik toen heel recent gehoord had over een consult die een zwangere vrouw had gehad, die bij een gynaecoloog die haar eigenlijk ja, dingen ging zeggen als, hoe denk je dat voor ons is als mm-hmm. jij meer dood dan levend in het ziekenhuis komt? En
ja.
hoe moet dat nou verder als jouw man zonder jou de baby moet opvoeden? Ja. Allemaal dat soort dingen ging zeggen. En dat je dus inderdaad, hè, terwijl er op andere plekken dat heel nuchter wordt bekeken. Van nou ja, we krijgen even...
Het is echt een heel lekkere podcast deze.
Mijn vader kwam even binnen.
Veel onderbreking. Ja. Maar,
dat je ziet dan dat er ook regio's zijn waarbij dat gewoon op een normale manier wordt afgehandeld. Namelijk gewoon verkennen met die vrouw, waar is het je om te doen? Wat zit erachter?
Ja.
Hoe zou je dat willen aanpakken, mocht het wel zich herhalen, et cetera?
Ja. Nou, maar wij zijn ook recentelijk in ons VSV kwamen wij, werd er met ons een casus gedeeld. Waarbij er een mevrouw heel veel dingen niet wilde en wel een hoog risico mevrouw was.
Ja.
Waarbij er uiteindelijk dan tegen de verloskundige is gezegd vanuit de tweede lijn. Iets in de trant van als vrouwen, als je een onveilige situatie. Als jij als verloskundige in een onveilige situatie terechtkomt, dan mag jij de zorg de zorg onder overeenkomst opzeggen met haar als verloskundige.
Ja.
Hè, dus als we even gaan inzoomen op dat wat er vaak gebeurt, namelijk druk uitoefenen op vrouwen.
Ja.
En dat kan op de manier zijn, weet je wel hoe erg het ook voor ons is als jij zo binnenkomt. Of als je niet luistert, dan kom ik niet meer als je me belt of weet ik veel wat. En dan is de suggestie noemen dat je als verloskundige ook kan zeggen, ik voel me hier zo onveilig, ik wil je geen zorg meer verlenen.
Ja.
Dat is natuurlijk wel een heel extreem voorbeeld daarvan.
Ja. Ja.
Maar we hebben hem voorbij zien komen.
Ja, recent. Zeker. En hij gebeurt en dit gebeurt dag en dagelijks. En weet je, ik denk heel erg in beeld. En ik zie dan meteen een soort beeld voor me waarbij dus uiteindelijk die vrouw alleen overblijft. En want een van de dingen als je ziet dat de verschillen landelijk groot zijn, dan is een heel belangrijk onderdeel daarbij is juist de tweede lijn, de gynaecoloog. Omdat in die regio's waar gynaecologen denken, ik doe hier niet aan mee, dat ze dan, als ze dan de deur dichtgooien, dat ze te weinig zich realiseren dat dan de volle map bij de eerste lijns verloskundige terechtkomt. Want je hebt zorgplicht. Ja. En nu wordt dus inderdaad min of meer gesuggereerd dat je ook als verloskundige, dat er een grens zit aan je zorgplicht. En dat is een vorm van verharding die volgens mij eigenlijk niet gaat over dat mensen die dat propageren echt hard zijn, maar omdat ze gewoon met hun handen in het haar zitten als dit uit de hand gaat lopen. Maar het is al uit de hand aan het lopen, want dit neemt al enorm toe. En dan kunnen wij nu met elkaar landelijk een soort gaan kiezen voor de harde lijn. Dat je kan zeggen, als die mevrouw niet meebeweegt, dan kan ze het zelf maar uitzoeken.
Maar het klopt toch ook helemaal niet wat er dan gezegd wordt?
Nee, nou ja, dat weet je, het lastige is, stel nou dat een vrouw tegen jou zegt, ik wil wel dat je bij mijn bevalling komt, maar je mag niks. Je mag geen inwendig onderzoek doen, je mag niet naar het hartje luisteren, je mag zelfs niet op de kamer zijn. Ik wil dat je beneden zit en ik ben boven. Mm-hmm. En dan roep ik je wel als er iets is. Dan wil ik wel dat verloskundigen beter leren om in zo'n situatie al in de zwangerschap één dat op te sporen, dat in de lucht hangt. Want dat is echt, dat hoeft niet uit de lucht te komen vallen. En twee, dat ze dan ook gewoon op een niet aanvallende manier met zo'n vrouw praten en dan zeggen, maar wat zou ik wel voor je kunnen doen? Wat is voor jou dan wel de reden dat je me erbij wil hebben? Gaat dat dan echt alleen over, stel dat dan toch de baby geboren wordt en geen goede start heeft, dat je dan reanimeert? Of gaat het dan toch over als de baby er is en je verliest zelf veel bloed, dat die verloskundige je dan kan stabiliseren? Is dat het? En dan, omdat ik denk dat vaak al een pad is waar vrouwen niet over nadenken. Als ze moeite hebben met vertrouwen van een zorgverlener, dan zijn ze dus ontzettend bezig met als ze maar niet dit en als ze maar niet dat. Ja. En daar dekken ze zich op in. En dus die vraag stellen van waar wil je er dan wel voor hebben, die is zinnig. Maar als je dan ziet dat iemand inderdaad helemaal niks wil, maar wel inderdaad, als er een probleem optreedt, jou erbij wil hebben. Mm-hmm. En dus ook denkt, heel pragmatisch, dan is het misschien wel fijn als je alvast bij mij in huis bent. Dan vind ik niet dat je kan zeggen, dan wil ik er niet zijn. Want dan zeg je dus eigenlijk, stik maar. En ik heb nog wel vanuit mijn, nou ja, juist ook vanuit mijn opleiding geleerd dat professionals in Nederland, wij hebben een systeem en daar ben ik ontzettend dankbaar voor, waarbij we geen enkel onderscheid maken. Ook mensen die niet aardig zijn. Ook mensen die, ja, die zich ongelikt gedragen tegen
van
mij.
Misdaad hebben we gegaan.
Die een misdaad, ja, hebben gegaan. Ja. Die een sekte aanhangen. Ja. Die een ideologie hebben, ja, waar ik zelf helemaal niet achter kan staan. Ja. Hebben recht op goede zorg. Ja. En je hoeft je niet te gedragen zoals ik als mens vindt dat we met elkaar om moeten gaan. En natuurlijk zit daar een grens bij. Weet je, als iemand mij helemaal verrot scheldt, dan vind ik dat ik best mag zeggen dat ik dat niet wil. Maar ja, ook daarbij zie ik wel ook weer een valkuil. En die heb ik trouwens ook, die heb ik wel ook op de opleiding heel duidelijk meegekregen. En dat is het ontzettende belang van dat het mijn verantwoordelijkheid is om deescalerend op te treden.
Ja.
Wij hebben dat bijvoorbeeld gehad bij, ik herinner me dat we het hebben gehad over gesprekstechnieken. En dat bijvoorbeeld wat dan de hang yourself methode heet. Dus als er, je moet vaststellen dat de baby niet meer leeft. En als dan de papa op de gang zegt, wat is er aan de hand? En je zegt, ja, kom maar even mee. En als hij dan zegt, hij is toch niet dood? Dat moet je zien te voorkomen.
Ja.
Want dan vliegt hij je aan, je als je probleem dan ja zegt. Ja. En dan is het heel onprofessioneel om vervolgens de beveiliging te gaan bellen om hem af te laten voeren, terwijl je kunt nadenken over hoe kun je voorkomen dat iemand agressief wordt naar je.
Ja.
En daar zit wel een grens aan, dat ben ik wel met je eens. Maar dat is wel, daarbij zie je ook wel, ik zie dat als onze verantwoordelijkheid. Om dus, ja, dus juist ook als het niet gezellig is, om daar dan de verantwoordelijkheid voor te nemen. Om te zeggen, het is helemaal niet leuk. We hebben het niet goed met elkaar. Waar zit dat dan in? Als, mm-hmm, iemand dan met een bak verwijten komt, dan moet je
die
incasseren.
En dat is ook wel moeilijk, omdat je het, ja, je kan natuurlijk mensen hebben met wie je echt niet voor of achteruit kan. Of waar je jezelf heel onprettig bij voelt. Of zelf, ja, onveilig bij voelt. Ja. Of die je niet vertrouwt. Hè? Dus, ja, dat is natuurlijk je, ik ben het helemaal met je eens dat ik vind dat ik verantwoordelijk ben voor de relatie.
Dat, ja.
Maar ja, dat, zeker, is in iedere andere relatie niet zo.
Nee. En het takes two to tango. Ja, dus in, precies, die zin is het ook. Ja. Is het ook, maar het is waar jij verantwoordelijk voor bent, is om erover te metacommuniceren, zeg maar.
Ja.
Dus communiceren over het. Ik heb het idee dat het niet lekker loopt, ja, tussen ons. En als die vrouw dan zegt, ja, dat klopt. Of ik vind er ook niks aan. Of ik vind je dit of dat of dat. Dan kan het ook best zijn dat je samen tot de conclusie komt dat er misschien beter iemand anders, ja, voor je kan gaan zorgen. Weet je, als er ook onbedoeld, als er dingen zijn gebeurd waardoor die vrouw het niet meer vertrouwt. Hè? Maar goed, dan weer terug naar dat vertrouwen. Als mensen jou niet vertrouwen als zorgverlener en ze komen dus met een heel eisenpakket van grenzen. Je mag niet dit, je mag niet dat, mm-hmm, je mag niet dat. Dan zou het wat mij betreft echt alles verloren zijn als dat een reden zou zijn om te zeggen, dan zwaaien we elkaar uit. Ik vind dat ook een zwaktebod. Dan denk ik van, ja, maar kom op nou.
Ja.
Je zou het ook kunnen benaderen als, hè, van, wat is nou echt onze pijp leeg? Ja. Als het gaat over, kunnen we dan echt niks anders dan zeggen, deze mensen sporen niet en dus kunnen ze het lekker uitzoeken.
Ja. Maar en hoe zit het dan met die zorgplicht?
Ja, die zorgplicht, die we hebben dus in Nederland een systeem waarbij iedereen recht heeft op medische zorg en dus ook op verloskundige zorg.
Ja.
En ze mogen jou niet overvragen. Dus op het moment dat iemand tegen jou zegt, ik eis van jou dat je nu de vliezen breekt, dan ben je daar absoluut niet toe verplicht. Dus interventieplicht, ja, is er niet.
Maar dat gaat om over iets doen.
Ja. Maar op het moment dat is het grote verschil.
Ja.
Dus je hebt maar de plicht om haar bij te staan, naar best te kunnen, daar kom je niet snel vanaf.
Nee.
En zeker niet als iemand bij herhaling zegt, ik ga dat niet doen. Jij wil mij naar het ziekenhuis doorsturen en ik blijf,
ja,
hier.
Ja, maar dat is waar het ingewikkeld wordt. Iets wel moeten doen wat je niet wil doen, is echt een ander verhaal dan iets niet mogen doen wat je wel
wat
wil
je
doen.
Wel wil doen.
Ja, dat is
en dat laatste, dat eerste, daarvan kan je zeggen dat niemand kan jou verplichten om, nee, iets te doen wat je niet wil doen. Maar andersom kan jij niemand verplichten om iets te aanvaarden wat jij wil doen.
Ja.
En dat...
Ja, dat is soms ook onverteerbaar, toch? Of heel ingewikkeld en moeilijk.
Ook dat we dus nu met elkaar toch... Hè, want ik heb het nu in 1 jaar 2 keer gehoord... dat er dus inderdaad een verhaallijn wordt gevolgd... waarbij dus de professional zegt... en allebei waren dat tweedelijns professionals... maar weet je, jij moet dit ook niet accepteren. Ja. Als iemand bij herhaling niet verwezen wil worden... dan moet je gewoon weggaan. En dat... wat mij daar zo van verontrust is... dat als je dus het in je hoofd voor je ziet... dan blijft zo'n vrouw dus alleen achter. Mm-hmm. En dan op het moment dat je dan jezelf verhardt... en je zegt, ja, maar dat is ook maar zo... ja, dan kom je toch uit op een samenleving... waar ik echt niet blij van word. En dat was... daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Dat is voor mij wel... dat is ook het filosofische stuk van... ik wil toch iedere keer weer uit die escalatie. En omdat bij die escalatie zie je gewoon de emotie ook. En die is logisch. Mm-hmm. Je zal maar als verloskundige het bedacht hebben dat het goed voor elkaar was.
Ja.
En je komt bij iemand en het blijkt helemaal niet goed voor elkaar. Hoe moet je dan handelen? En dat is ook dat zijn de schrijnendste casus die ik door het jaar heen... krijg, dat
en gelukkig super zeldzaam. Hè? Dus laten we eventjes het wel even in perspectief
absoluut zetten. Zeldzaam.
Maar dat is wel waar deze uitspraak dan om de hoek komt.
Moeten we dit wel willen met elkaar?
Ja.
Maar dus ik begrijp hem, maar ik denk wel... we hebben verantwoordelijkheid om met elkaar... en eigenlijk vind ik ook hoor dat we als beroepsgroepen... ook op dat overstijgende niveau hier toch... nog altijd te weinig over praten. Van waartoe ben je nou op aarde? Is dat inderdaad echt om op tijd iemand een OGTT aan te doen? Een suikertest aan te doen? Of is het om om goed te kijken... wat levert het op?
Nou, en wat ik daar nog... en nu, ik wil echt niet dat dit nu de vibe krijgt... als dat er zo... dat we... een groot contrast schetsen tussen eerste en tweede lijn. Want dat is echt niet zo.
Nee.
Want ik vind over het algemeen bijvoorbeeld bij ons in het VSV in Groningen... dat het heel erg goed gaat, die samenwerking. Juist als het gaat over zorgvragen buiten richtlijn.
Nou, dat vind ik ook.
Echt waar. Maar wat ik er ingewikkeld aan vind... is dat het als je in het ziekenhuis werkt, je nooit alleen bent.
Nee.
En dat maakt het zo kwetsbaar als eerste lijns verloskundige. En dan bedoel ik niet van... oh, ik ben in mijn eentje met iemand thuis en er gebeurt wat. Maar wel... want je kan ook polyklinisch zijn... maar het is wel echt een andere manier van werken. En dus van besluitvorming. Ja. En ook van hulp.
Ja.
En backup.
Ja.
En overleg.
Ja.
En ik vind dat echt anders in de tweede lijn. Omdat daar gewoon, dat is een speerpunt. Hè. Er is iedere ochtend een overdracht. Er zijn hartstikke veel samenzitmomenten. Die worden ook expres gecreëerd. Peer support, noem het allemaal maar op. En dat moet je in de eerste lijn hoog op je eigen persoonlijke agenda hebben. Wil dat er zijn.
Ja.
En ik denk dat de meeste vroedvrouwen allemaal leuke vroedvrouwen om zich heen hebben. Dat hoop ik tenminste. En dat denk ik ook echt. Alleen... daar heb je op het moment van... vaak op het moment dat je dat het ertoe doet... of dat je dus moet gaan beslissen... hoe ga ik nu met deze mevrouw om? Of wat wordt mijn aanvliegroute of mijn insteek of mijn houding? Dat moet de gynaecoloog in de verloskamer ook. Maar die kan wel altijd weer naar buiten lopen... en heeft dan meteen nog 3 andere mensen met wie die dat kan overleggen. En bij ons is dat toch, moet je dat actief opzoeken. En dat vind ik er lastig aan.
Ja. En dat is, dat is voor mij ook waarom toen ik dus voor het eerst zelf, doordat ik een tuchtklacht had over zorgvraag buiten richtlijnen, ging nadenken over hoe zou dit nou beter kunnen in Nederland. Dat was namelijk precies ook in de tijd dat integrale zorg een hele hoge vlucht nam. Terwijl, ik zit dus ook in de werksgroep van de herziening van de zorgstandaard.
Mm-hmm.
En daar werd dus laatst door een van de leden de vraag geopperd... wat is eigenlijk de definitie van integrale zorg? En eigenlijk is het vrij hilarisch dat we als werkgroep daar op dat moment...
Jullie wisten het niet. super.
Nou ja.
Nou ja, je wist het wel, maar je had geen goede, mooie
omschrijving. Samen voor de beste geboortezorg. Ja. Hè? Of samen voor de beste uitkomsten voor moeder en kind. Heel veel verder zijn we landelijk niet gekomen. Nu klink ik een beetje denigrerend, maar ik vind zorgvragen buiten de richtlijnen dus eigenlijk integrale zorg in optima vorm. Mm-hmm. Omdat je dus echt mooie zorg kun je alleen maar integraal geven.
Ja.
Je bent als verloskundige dus ontzettend kwetsbaar als je in je eentje het wiel gaat uitvinden. Ja. Daar heb ik zelf, waarvan akte, dat heb ik zelf namelijk geprobeerd. En dat was ook de terechte kritiek van de inspectie op mij. Van waarom neem je dit zelf helemaal op je schouders? Terwijl de tweede lijn hier een hele belangrijke rol zou moeten hebben. En dat ik dus ook me ben gaan realiseren. Maar dit kun je dus eigenlijk alleen multidisciplinair heel mooi doen. Ja. En dan kun je het ook, dat is ook inderdaad waarvan jij zegt, in ons VSV gaat dat best goed. Dat je dus met elkaar het beschouwt als het gezamenlijk probleem. En niet alleen de verloskundige zit ermee.
Ja.
En
de gynaecoloog mag het opknappen, nee. Oplappen.
Mag het oplappen, ja, precies. Ja. Die moeten dan de puin ruimen.
Ja,
dus dat hebben we nu, dat hebben we heel goed. En nou moeten we niet in de valkuil stappen dat je dus inderdaad zegt, nou, dat is toch wel heel zielig dat die verloskundige er thuis zo mee zit. Misschien moet ze maar overwegen om daar niet meer te gaan zitten.
Ja.
Want dat is de oplossing niet.
Dat is de verkeerde conclusie, wat jou betreft.
Ja, dat is de verkeerde conclusie wat mij betreft.
Oké.
En dan is er nog een heel stuk, en daar moeten we het dan misschien de volgende keer maar over hebben. En dat is dus inderdaad dat vind ik ook leuk om over te filosoferen, wat die richtlijnen doen met je hoofd.
Ja.
Maar goed, misschien is dit voor vandaag wel weer eens even genoeg. Hè?
Je bedoelt hoe meer richtlijnen, hoe meer je er vanaf, hoe meer er afgeweken wordt.
Nee, hoe moeilijker het is dat je dus onbedoeld, ook al wil je dat niet, dat als er een richtlijn is, dat je dan ook automatisch daar binnen wil blijven.
Ja, oké, die gaan we voor deel 3 bewaren, denk ik, toch?
Oké, to be continued.
Nou, thanks hè, Rebecca.
Jij ook.